Welkom bij PowerNap, een podcastreeks van de Hersenstichting. Mijn naam is Kluun en in 3 keer 15 minuten leert slaapexpert Eus van Someren jou en mij alles over wat er gebeurt in ons hoofd terwijl we slapen. Want ook al doen we het met onze ogen dicht, onze hersenen staan zeker niet uit. Eus neemt ons mee in de slaapcyclus. Van de avond naar de nacht tot de ochtend. In deze aflevering hoor je alles over de nacht. Want waarom slapen we eigenlijk? Het ziet er zo relaxed uit. Onder de dekens, hoofd op een lekker kussen, soms wat zacht gesnurk. Maar wat er in je hersenen gebeurt, is alles behalve relaxed. Eus kan ons haarfijn uitleggen hoe dat zit. Luister mee.
Ik ben zelf al heel lang heel erg gefascineerd door slaap. Slaap is zo'n belangrijke tijd. Er zijn nogal wat kids die op een gegeven moment hun telefoon niet weg kunnen leggen in de avond. Want dat is dan fear of missing out. Ze moeten weer antwoorden op alles wat er langskomt. Maar eigenlijk maak ik die een grote vergissing. Eigenlijk zou het moeten zijn fear of missing sleep. Want het is zo goed voor je brein en voor alles.
Van FOMO naar FOMS.
Ja, wat gebeurt er dan? Heel lang geleden dachten we, er gaat een soort schakelaar om en dan kun je je hersenen even lekker uitrusten. Maar dat is helemaal niet het geval. Jij gaat even lekker uitrusten. Maar je brein is ondertussen van allerlei dingen voor je aan het regelen. Een hele belangrijke is, het is de laatste 20 jaar is dat een beetje opgekomen. Dat het lijkt wel alsof slaap belangrijk is voor het schoonspoelen van je hersenen. De hersenen zijn de hele dag actief. Die produceren allerlei afvalstoffen. Meestal gaat dat heel netjes, dat kan ook weer weg. Maar dat kan ook wel eens veel zijn of moleculen die lastiger weg te spoelen zijn. Dus echt van die afvalzakjes zeg maar die te groot zijn. Er gebeurt iets heel fascinerends. Als je slaapt, dan krimpen je hersencellen allemaal een beetje. Dan die hersencellen die liggen in hersenvocht. En daardoor wordt het makkelijker voor het hersenvocht om door het brein heen te lopen. Eigenlijk zo'n beetje zoals de stad Amsterdam de grachten openzet. Dus de sluizen openzet om te zorgen dat alles makkelijker door de grachten kan schoonspoelen. Nou, zoiets gebeurt ook echt in je brein. Nou, fascinerend. Hoe bedenk je het?
Ik zie de sluizen van mijn hersenen al opengaan, zodat alle bende van overdag opgeruimd kan worden. Maar er gebeurt nog meer. En als je dat hoort, zal je nooit meer denken dat slapen lui is.
Je wil bijvoorbeeld dingen die je overdag hebt meegemaakt. Ja, er zitten vast dingen bij die belangrijk zijn om te onthouden. Dus dat wil je goed opslaan in je hersenen. Maar je hoeft ook niet per se altijd alle details op te slaan. Dus je wil tegelijkertijd ook zorgen dat er sommige dingen misschien een beetje uitgegumd worden. En wat ook nog handig is, om dingen een beetje te groeperen. Want als je nou alleen maar losse flarden hebt van, ik heb een herinnering aan gisteren over die en die supermarkt. En ik heb een herinnering aan eergisteren over die en die supermarkt. Ja, die wil je helemaal niet voor 365 dagen per jaar onthouden. Dat wil je integreren. Nou, al die processen, die kun je alleen doen door verbindingen tussen hersencellen sterker of juist zwakker te maken. Dat is een heel complex proces waar allerlei moleculen bij betrokken zijn. En de hersenen, die 1,5 kilo die je bij je draagt, die zien er morgen weer anders uit dan gisteren. En dat komt omdat die verbindingen alsmaar een beetje worden aangepast. En slaap helpt je daar enorm bij.
Dus, vannacht gaat al deze info over slapen naar mijn harde schijf. Maar wat ik vanochtend heb gegeten, kan de prullenbak in. Maar Eus vertelt over nog een taak van de nacht, want er is meer.
Dat versterken van sommige verbindingen in het brein en verzwakken van andere verbindingen in het brein, die zijn ook heel belangrijk voor emotieverwerking. Een voorbeeld wat ik graag geef is, als ik deze ochtend een afgrijzelijk ongeluk zie gebeuren, dan zie ik dat. Ik zie de kleur van de auto voor me. Ik weet op welk kruispunt het was. De kleur van de stoplichten. Het soort fiets. Wie erop zat. Dat is allemaal koude informatie, zeg maar. Je brein kan al die koude informatie opslaan. Maar er gebeurt bij de meeste mensen nog iets anders als je zoiets meemaakt. Je voelt ook iets in je lichaam gebeuren. Het was namelijk echt heel naar. Dus ik krijg een knoop in mijn buik. Ik heb zwetende handen, knikkende knieën. Die zwetende handen maken dat ik bijna zelf mijn stuur verlies. Het is allemaal zo vervelend dat je van alles nog wat in je lichaam voelt. Maar wie voelt dat in je lichaam? Dat is je brein. Dus je hebt koude informatie.
Ja, dat is dus die blauwe auto, een roestige fiets en dat ene kruispunt. Misschien een sirene van een ambulance die komt aanrijden.
Maar tegelijkertijd ook van hoe van slag was ik? Nou, die twee dingen die gebeuren min of meer tegelijkertijd. En als ik dan later dat vertel aan iemand, wat ik nu zag vanmorgen, oeh, dat was zo naar. Ik probeer alleen de feiten te vertellen, maar dat lukt me niet. Want op het moment dat ik het vertel, voel ik me eigenlijk weer van slag worden. En dat komt omdat in het brein de netwerken van emotie en de netwerken van de feiten, die zijn met elkaar verbonden geraakt. Nou, dat is logisch dat dat gebeurt, maar daar wil je eigenlijk wel van af. Je wil niet elke keer dat je een fiets ziet, of een auto, of een kruispunt, of een stoplicht, dat je weer zweet in de handen en knik in de knieën krijgt. Dan gebeurt er iets heel fascinerends gedurende de nacht. Er worden tegelijkertijd verbindingen gerangschikt. Sommige verbindingen worden sterker. Misschien degene die zeggen van een kruispunt is belangrijk, dan moet je opletten. Maar wat er ook gebeurt is dat de verbindingen met de limbische circuits, de emotionele circuits in het brein, ja, die worden eigenlijk zwakker gemaakt of onderdrukt. Het fijne van hoe dat werkt weten we niet, maar daardoor lukt het de meeste mensen om dan de volgende dag of een paar dagen later of een jaar later te kunnen vertellen of over iets wat zo afgrijzelijk was, zonder zelf weer helemaal lichamelijk van slag te raken.
Toch zeggen je dromen niet altijd wat over de dingen die je hersenen in je slaap verwerken, weet Eus.
Je hoeft daar niet per se over te dromen om daar het profijt van te hebben. Dus het kan wel zijn dat mensen een emotionele droom ervaren. Het lijkt er toch te veel op dat wat je ervaart in dromen, dat het een soort bijproduct is van wat er ondertussen onder de motorkap gebeurt in het brein. Dus het is niet zo dat je die dingen niet verwerkt als je er niet over droomt, en wel verwerkt als je er wel over droomt. Dat staat toch een beetje los van elkaar.
Het onderzoek van Eus naar slaap is allesbehalve slaapverwekkend. Luister maar mee naar zijn onderzoek over karaoke zingen.
Hoe werkt dat dan met het vergeten van de vervelende ervaringen in je lijf? Daar hadden we een grappig protocol. Ja, niet echt per se voor de proefpersonen die meededen. We vroegen ze ongeveer een week voordat we naar het lab vroegen te komen. Vroegen ze, kun je karaoke meezingen? En dan gaven ze een hele isolerende koptelefoon. Ze hoorden op die koptelefoon heel erg hard andere mensen zingen en de muziek. En we vroegen, wil je wel meezingen? Nou, we hadden dan een microfoontje voor ze staan waarmee we alleen hun stem opnamen. En we namen liedjes die een beetje moeilijk te volgen zijn, qua toon. En ze hoorden zichzelf ook niet goed op die koptelefoon. Dus wat er gebeurde, ze gingen uit de toon en ook vaak uit de maat zingen. En dan hadden we dus opnames van alleen hun eigen stem. En ze dan volgende week naar het lab kwamen, dan zeiden we voor het slapen gaan, dan zeiden ze, oh ja, we wilden je nog even, we zijn hier nu toch met alle onderzoeksassistenten in de MRI-kamer. We willen je ook nog even laten horen wat jij vorige week zong. Ja, dat is best wel een overval. En als je dan je eigen stem hoort, wat voor de meeste mensen al niet, ja, dat valt altijd weer een beetje tegen. Maar die is ook nog vals en uit de maat. Ja, dat geeft echt schaamtevolle gebeurtenissen. Dus we zien ook de hartslag van mensen omhoog gaan. En dat kun je op de hoofdhuid meten. Op de wangen bijvoorbeeld, een soort bloosrespons. Dat ze zich schamen ervoor. Nou, dat vroegen we aan mensen om te doen. En dan vervolgens gingen we hun slaap meten. En dan 's morgens lieten we ze weer in de scanner hetzelfde fragment horen. En dan zie je dan, daardoor konden we koppelen aan wat gebeurt er nou eigenlijk. Hoe makkelijk kunnen mensen over de nacht heen dat vervelende gevoel in je lijf kwijtraken. Want ja, op een gegeven moment weet je het wel dat je niet kan zingen. Maar het is dan wel fijn als je ook niet echt je hartslag omhoog voelt gaan en je handen voelt zweten en zo. Dus daar speelt slaap een belangrijke rol bij. En dat konden we dan op die manier heel goed onderzoeken.
Met schaamrode wangetjes in de MRI-scan, ik zie het al voor me. Maar alles voor de wetenschap, want het resultaat is super interessant. Luister mee.
We hebben daar dat onderzoek waarbij we mensen elkaar ook hebben laten zingen, hebben we veel van geleerd van wat er nu gebeurt bij goede slapers en slechte slapers. Bij mensen die heel rustig kunnen slapen, dus eigenlijk onafgebroken heel lang in bepaalde slaapstadia kunnen blijven, vonden we dat die ook op de MRI-scans, dus kun je in het brein kijken, vonden we dat het limbische circuit, het emotieregelsysteem, ja, dat doet eigenlijk 's morgens niet meer mee. Er is 's nachts iets gebeurd, hè, want de vorige avond lichtte dat nog op als een kerstboom. Maar er is iets gebeurd waardoor mensen weten wel, ze horen het wel, maar ze zijn er niet meer zo van slag. Dat waren de goede slapers. Maar er waren ook mensen waarbij we vonden dat het niet goed werkte. En er waren zelfs mensen bij waarbij het 's morgens erger was geworden. Voor hen had slapen echt een averechts effect gehad. Zijn we naar de slaap gaan kijken en toen vonden we echt, ja, dat zijn mensen met heel verbrokkelde slaap. Dus die zijn even in slaap, die schieten daar weer uit. Nou, daar hebben we van geleerd, er is een bepaald proces wat plaatsvindt in het brein tijdens je slaap. Dat proces heeft tijd nodig. Dus je moet ook echt even in die slaap blijven. En als je elke keer uitschiet, verstoor je dat proces. Of je kunt zelfs in het ergste geval het omgekeerde resultaat krijgen. Nou, dat was voor ons een hele belangrijke bevinding. Dat waren dus mensen met ernstige slapeloosheid. Want het was voor ons nog best wel een raadsel waarom het zo is dat mensen met ernstige slapeloosheid, die hebben echt een heel hoog risico, ja, sowieso om zich de hele dag van slag te voelen. En dat misschien ook wel te laten doorontwikkelen tot een angststoornis of posttraumatische stress of een depressie. Dus we hebben eigenlijk door slaap te bestuderen, denken we dat we iets nieuws in de handen hebben om te kijken of we kunnen voorkomen dat slapelozen doorontwikkelen naar nog meer ellende. Als je iets vervelends hebt meegemaakt, dan is het voor de meeste mensen toch wel zo dat je eerst een slechte nacht maakt. Het is eerder een uitzondering als je helemaal prima slaapt na een vervelende gebeurtenis. Het blijkt dat het vooral de mensen zijn die al bekend zijn met slechte nachten en heel vaak wakker worden. Dat die dan na een slechte gebeurtenis vooral een hoger risico hebben om dat niet goed te kunnen opruimen. Posttraumatische stress is daar denk ik wel het belangrijkste voorbeeld van. Er zijn heel veel mensen die in hun leven iets heel vervelends meemaken. Gelukkig krijgt niet iedereen posttraumatische stressstoornis daarna. En dus kun je afvragen van, maar wie dan wel? En wat maakt dan? Want het is niet de ernst van wat je meemaakt. Het blijkt dat als je al eigenlijk een hele slechte slaper bent, voordat zoiets gebeurt, ja, dan is je slaap blijkbaar al een beetje op een manier dat het niet goed is in het verwerken van die emotionele ervaring. Ja, en dan voor hen is het risico echt het hoogst om dan door te ontwikkelen naar meer ellende.
Goed, onze hersenen ordenen informatie en zorgen ervoor dat we emoties van de dag verwerken. En slecht slapen is een risicofactor voor mentale klachten. Ik ben benieuwd hoe lang we moeten slapen om die opruimklussen een beetje goed te kunnen doen.
De slaapduur, dat is wel iets eigenlijk. Iedereen denkt van, je hebt 8 uur slaap nodig, anders komt het niet goed met je. Er is zoveel focus geweest op de hoeveelheid slaap dat we helemaal vergeten zijn dat het vooral belangrijk is dat je goed slaapt. En dat er heel veel verschillen zijn, individuele verschillen, in hoeveel uur goed voor je is. Dus er zijn mensen die prima toe kunnen met 7 uur. Dat zijn er best wat. Er zijn maar heel weinig mensen voor wie minder dan 6 uur nodig is. Ze bestaan wel, maar de meeste mensen die daarover opscheppen, die zouden een ander mens zijn als ze zichzelf de tijd gunden om iets meer te slapen. Dan aan de andere kant, er zijn ook mensen die echt wel 9 uur nodig hebben. Dat zijn er ook alweer minder. En er zijn zelfs mensen die 10 uur nodig hebben. Als je nu probeert minder of meer te slapen dan nodig voor je is, dat is eigenlijk niet goed, want dan wordt de kwaliteit van je slaap wordt slechter. Als je goed zou kunnen slapen 7 uur lang, en je denkt dat je 8 uur nodig hebt, of misschien wel 9 uur, en je gaat het doen, je gaat 9 uur in bed liggen, terwijl je 7 uur kan slapen. Slaap past zich daar een beetje op aan en gaat verbrokkeld worden. Zeg van, oké, even een stukje, dan weer een beetje wakker, dan weer een stukje, dan weer een beetje wakker. En eigenlijk is dat een heel ongunstige manier van slapen. Het is ten eerste niet prettig. Je denkt de hele tijd dat je aan het nadenken bent. En aan het piekeren misschien. En dat je niet lekker ligt enzovoort. Dus ja, als je te lang in je bed blijft liggen, dat kan ook gewoon echt averechts werken. Net zoals te kort slapen ook averechts werkt voor overdag. Wat bij jou hoort binnen je leeftijd, ja, dat is het beste om het gewoon eens uit te proberen. Dus als je denkt van, nou, in vergelijking met mijn leeftijdsgenoten ga ik altijd 10 uur in bed liggen in plaats van 8 uur, is dat eigenlijk wel goed? Nou, probeer dat gewoon zelf uit. Maak het een half uurtje korter. Misschien ben je daar wel bang voor, maar als je dat dan doet, wordt de dag echt slechter. En let vooral op de dag. En niet, misschien niet van als de wekker gaat, want dan voel je je meestal toch wel beroerd. Dus je wil helemaal niet beginnen aan de dag. Maar let eens op de dag. Functioneer ik slechter of beter? En let vervolgens ook als je het korter maakt, als je dus lang in bed ligt, let eens op de nacht. Wordt je slaap misschien wel rustiger na een week of zoiets. Dat gebeurt niet gelijk hoor, maar als ik net iets korter slaap dan zo'n hele lange periode in bed liggen. Dus dat zijn dingen die je zelf kan uitproberen.
En wat die impact op overdag precies is, horen we in de volgende aflevering. Dit was de nacht alweer. Nu weten we dat onze hersenen alles behalve uitstaan wanneer we slapen. Ze ruimen de rommel op, ordenen informatie en koppelen emoties los van herinneringen. Allemaal essentieel om goed te kunnen functioneren. In de volgende aflevering is het tijd voor de dag. Want wat onze hersenen tijdens onze slaap doen, heeft op allerlei manieren effect op hoe we ons overdag voelen. Dit was het tweede deel van PowerNap, de podcastserie van de Hersenstichting over slaap. Bedankt Eus, bedankt voor het luisteren en tot in de ochtend. Oeh.